Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 48. De Heere is groot, elk zingt zijn lof in Salem, stad en tempelhof. Het eerste vers van Psalm 48. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Psalm 48. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. We luisteren dus naar Psalm 48 en daarna naar de 12 artikelen.
Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach. De Heer is groot en zeer te prijzen in de stad onze Gods, op de berg zijner heiligheid. Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijde van het noorden, de stad des grote konings. God is in haar paleizen, hij is er bekend voor een hoog vertrek. Want zie, de koningen waren vergaderd, ze waren tezamen doorgetogen. Gelijk zij het zagen, alzo waren zij verwonderd. Zij werden verschrikt, zij haasten weg. Beving greep hen aldaar aan, smart als van een barende vrouw. Met een oostenwind verbreekt gij de schepen van Tarsis. Gelijk wij gehoord hebben, alzo hebben wij gezien in de stad des Heeren der Heerscharen, in de stad onze Gods. God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. Sela. O God, wij gedenken uw weldadigheid in het midden uw tempels. En gelijk uw naam is, o God, alzo is uw roem tot aan de einden der aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. Laat de berg Sion blijde zijn. Laat de dochter van Juda zich verheugen om uw oordelen wil. Gaat rondom Sion en omringt haar. Telt haar torens. Zet uw hart op haar vesting. Beschouwt onderscheidelijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. Want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. En in ieder van u spreken in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 48, en daarvan de versen 13 tot en met 15. En dan lezen wij Gods woord, onze tekst. In vers 13 tot en met 15: gaat rondom Sion en omringt haar, telt haar torens, zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheidendelijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt, want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. We vragen de Heere eerst om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo mogen wij deze middag er weer getuigen van zijn dat gij wonderen doet op wonderen horen. Want elke geboorte is toch een groot wonder. En dat mochten deze ouders voor het eerst of opnieuw weer ervaren. Wij zeggen het soms zo makkelijk: die leven gaf en die leven spaarde. Maar het is een werkelijkheid, Heere. Want door onze diepe val dragen wij allen de kiemen van de dood in ons. En dat geldt reeds van de pasgeboren baby's, omdat wij van u afgevallen zijn. Maar Heere, nu komt gij ons toe te roepen: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Nu zijn wij daartoe onbekwaam. Daarom bidden we om de Heilige Geest, opdat gij het hart opent. En dat wij ook deze middag vanuit het woord door uw lieve geest aangezet zullen worden om te letten op Sion, uw kerk. En dat wij ook, juist als ouders, maar ook als grootouders, ja, de ganse gemeente, zullen aangespoord worden om het opkomende geslacht te wijzen naar Sion. En haar iets te vertellen over Sion en op te roepen om nu een burger van Sion te mogen worden door genade. Daartoe moeten we immers wederom geboren worden. En wij bidden u of gij dat grote wonder ook in ons midden, ja, in het leven van deze kinderen zou willen geschieden. Zou dat groot zijn, Heere? Wilt u daartoe ook de opvoeding van de ouders zegenen? En zegen dan ook de prediking van deze middag. Wilt u ons helpen als uw knecht? En dat wij ook onder het luisteren, onder beslag komen met het, van het woord van God. En Heere, geef toch dat degenen die nog niet in Sion geboren zijn, ook deze middag dan mogen beseffen hoe noodzakelijk dat dat is. En dat ze dat door genade mogen worden. En degenen die wel al in Sion geboren zijn, dat zij de vreugde van die grote stad mogen zien. Omdat God in het midden van haar is. Omdat God zelf haar koning is. En dat vragen wij u eerbiedig uit genade om Jezus wil. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord, zijn we geroepen om een drietal kinderen de heilige doop te bedienen. En we luisteren naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie geeft in ons doopsformulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een misagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of het dan onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganse zielen en van ganse gemoeden met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus en omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen. Laten we eerbiedig zijn. O almachtige, eeuwige God, Gij die na uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inwijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder te verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie verzoeken op te staan een antwoord te geven op de volgende vragen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn of haar verstand zal gekomen zijn, waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader van der Haven, moeder van der Haven, vader Kraaiveld, moeder Kraaiveld, vader Kraaiveld, moeder Kraaiveld? Ouders, de tekst die ik jullie bij deze doopsbediening mee wil geven is een tekst die past ook bij de lijdenstijd waarin wij ons bevinden. En wel uit Jesaja 53, vers 10. En daar staat: als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. In de grondtekst staat eigenlijk: zo zal hij zaden zien, in meervoudsvorm. Zaad, dat betekent nakomelingen. Maar laten we eerst kijken naar het eerste stukje van de tekst. Het gaat hier natuurlijk over de Heere Jezus. Wat hij vrijwillig doet. wat hem dus niet opgelegd is, wat hij echt aangenomen heeft als zijn ziel, zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Dus dat is echt de houding van iemand die zich bereid verklaart om dat te doen. Wat te doen? Om de zonden van zijn volk op zich te nemen. Het is echt niet zo dat wij onze zonden op hem gelegd hebben. Dat kunnen wij niet, ten diepste. Wij kunnen ten diepste onze zonden nooit van onszelf afleggen. Ook jullie kind niet. Dat zit zo diep ingeworteld in ons bestaan, zo vastgehecht aan ons bestaan, dat wij niet in staat zijn om die zonde van ons af te schudden of op iemand anders te leggen. Maar hier staat dat hij die overgenomen heeft, die zonde, en op zich gelegd heeft. Dat betekent hier eigenlijk die woorden. Ik kwam daarop omdat ik vanmorgen even de verklaring van Matthew Henry daarop las. En dan krijg je daar een indruk van dat hij dat vrijwillig gedaan heeft. Die reine zaligmaker. Vrijwillig al die viezigheid, die vuiligheid, die goddeloosheid, die verdoemelijkheid op zich genomen heeft. En dat hij zijn ziel, dat is heel zijn bestaan, tot een schuldoffer gesteld heeft. Dat hij zich zo voorgesteld heeft met al de zonden van zijn volk op zich voor het aangezicht van zijn Vader. Voor het aangezicht van die heilige en die rechtvaardige God. Die met de minste zonde niet van doen kan hebben. En dat hij zo als mens zich heeft gepresenteerd voor het aangezicht van die heilige rechter. Met al de zonden van zijn volk om zo verbrijzeld te worden. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Zo begint vers 10. En hij heeft hem krank gemaakt. Dus hij gaat de dood in. Daar gaat hij. De dood in. De kruisdood. Hij blaast de laatste adem uit. Hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nou is het afgelopen. Nee, wat zegt de tekst? Zo, in die weg zal hij zaad zien. Net als een tarwekorrel die in de grond gestopt wordt en eerst sterven moet. Om daadwerkelijk zaad te zien. Dat heeft de Heer Jezus zelf voorspeld. Net als een tarwekorrel. Zal ik in de grond terechtkomen. Zal ik begraven worden. Maar dan weer opstaan. Want zo zal ik, zo zal hij zaad zien. En dat betekent dus dat hij na zijn sterven zal leven. Dat hij op zal staan. Dat hij dan nakomelingen zal zien. Wie zijn dat? Dat zijn de gegevenen des vaders. Die heeft hij van eeuwigheid geschonken gekregen uit de hand van de vader. Met de opdracht dat hij voor hen zijn ziel tot een schuldoffer zal stellen. En dat is gebeurd. En dan zal hij zaad zien. Kijk, en daar ligt nou perspectief in ook voor u. Voor je kind. Want dan mag je ook daarmee tot de Heere gaan. Als je op je zaad ziet. Als je op je kind ziet. Als je bij het opgroeien gaat zien. Dat is nou mijn kind. En juist ook wanneer je zonden ziet. Wanneer je echt ook probeert, en dat zal in het begin als ze klein zijn best wel aardig lukken. Maar naarmate ze opgroeien, dat weten de ouders met opgroeiende kinderen, hoe moeilijk het is om op te voeden. Laat staan dat je ze kunt bekeren. Hoe graag je dat ook zou willen misschien. Maar zo zal hij zaad zien. Dan ga je daar maar mee terug naar de Heere. Herinner het aan deze doopsbediening. Dat je dan ook smeekt of dan ook uw kind daaronder mag vallen. Dan zal hij zaad zien. En hoe ziet hij dat dan? Door zijn woord en door zijn geest. Want dit is zijn woord, zegt Matthew Henry. Zijn woord. En het is zijn geest. En daarom is het jullie opdracht om dat kind nou elke keer te wijzen op dat woord en dicht bij dat woord te leven. En dat woord echt te zien als een zaad der wedergeboorte. In biddend opzien of ook die middelaar, die koning van de kerk daar zijn geest aan verbindt. Zo zal hij zaad zien. Dat zal zeker gebeuren tot op de jongste dag. Daar is deze doopsbediening een onderstreping van. En ik hoop dat je zo ook de heilige doop ziet. Dat dat waarachtig is. En dat God getrouw is. Om te gedenken aan zijn verbond. Dat zij zo. Wij zingen ter voorbereiding op de doopsbediening. Psalm 87 vers 4. En na de doopsbediening zingen wij staande toe. 134 vers 3. Dus nu 87 vers 4 en na de doopsbediening 134 vers 3. Evelyn van Draven, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Auke Klaas Kraaienveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Julia Kraaiveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten we bidden met elkaar, handen samen en ogen dicht. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw gemeente, van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. En we bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden mogen en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, de misgaders, de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Dan gaan we nu zingen ter voorbereiding op de prediking, Psalm 48 en daarvan het vijfde vers, dat Sions berg weer galm van vreugd, laat Juda's dochters zijn vreugd, en wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 48. zingen wij straks na het amen van de prediking het zesde vers van Psalm 48. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Het zesde vers van Psalm 48. Geliefde gemeente, ouders, de Heer Jezus heeft ons een kostelijk gebed overgeleverd in het Onze Vader. En een van de bedes is: uw koninkrijk komen. En dat heeft alles te maken ook met deze doopsbediening. Uw koninkrijk komen. En ik hoop dat dat gebed ook het uwe, het onze mag zijn, voortdurend ook voor de gemeente. De gemeente van Barendrecht of in welke gemeente u ook lid bent. En dat we daar ook op betrokken mogen zijn door de genade van de Heilige Geest. Dat we daar naar uit mogen zien. En wat onze catechismus dan ook verklaart: bewaar en vermeerder uw kerk. Juist ook in deze coronatijd is dat gebed zo noodzakelijk. En dat zeg ik met name ook tegen degene die bidden hebben geleerd, dat zij ook dat gebed van de Heer Jezus overdenken. Dat heeft hij niet voor niets aan zijn kerk meegegeven, zodat we echt ook gericht mogen zijn op die God die nabij wil zijn. Daarom zegt de Heer Jezus: gij dan bid aldus onze Vader. Daarin geeft hij aan hoe nabij hij wil zijn, die God. Dat is niet een God die op afstand blijft, maar tegelijkertijd die in de hemelen zijt. Zodat je wel met eerbied nadert tot die God. En dat het een hartelijke begeerte mag zijn in je hart, dat uw naam nou geheiligd mag worden. Ook in de opvoeding van mijn kind. Dat je daar echt op gefocust mag zijn. Is dit nou echt tot eer van God? De keuzes die ik maak. En Heere, dat dan ook mijn opvoeding maar een klein schakeltje is, dat besef ik maar al te goed. En ook de preek die je vanmiddag hoort. En ook de wijze waarop je misschien voor de klas staat. Maar dat het wel een hartelijke begeerte van je hart is: Heere, geef toch dat uw koninkrijk mag komen. Dat wij niet een kind hebben gekregen om daarmee naam te maken. Dat zeg ik ook tegen de opa's en de oma's in ons midden, dus ook tegen mezelf. Maar dat wij daarop gericht mogen zijn, Heere, dat uw koninkrijk dan mogen komen. Want het gaat om de eer van God. Dat zij dan, en dan kom ik dichter bij de tekst, afgehouwen worden uit de rots Adam, waar ze zo in vastgekluisterd zitten. Waardoor ze om zullen komen. Maar dat ze uitgehouwen zullen worden uit die rots Adam. En dat zij dan zo gevormd mogen worden als levende stenen op die grote hoeksteen gelegd mogen worden, zodat zij ook deel mogen maken van dat Godsgebouw. Van het geluk van Sion. En dat het dan gaat om de grootheid van God. Daar gaat het in deze psalm ook over. Dat God zo groot is, dat hij hier op aarde Sion heeft. En ik hoop dat je nieuwsgierig wordt, dat je zegt: wat is dat dan, dominee? Wat is het geheim daarvan? Gods grootheid getoond in het geluk van Sion. Dat schrijven we boven de prediking. En staan we stil bij een drietal gedachten: bij haar woonplaats, bij haar opdracht en bij haar toekomst. Dus de grootheid getoond in het geluk van Sion. Haar woonplaats, vers 13 zegt, gaat rondom Sion. En haar opdracht, en telt haar torens, zet uw hart erop, beschouwt haar onderscheidenlijk, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. en naar toekomst. Want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos. En hij zal ons geleiden tot aan de dood toe. Dus als je daar een inwoner van mag worden, dan ben je echt gelukkig. Allereerst willen we stilstaan bij haar woonplaats. Als de pelgrims van de oude dag zich klaarmaakten voor één van de grote feesten, het Pascha, het Pinksteren of het Loofhuttefeest, dan wisten ze waar ze naartoe gingen reizen. Nee, dat was niet een toeristische reis, maar dat was een pelgrimsreis. En natuurlijk kun je zo'n pelgrimsreis heel traditioneel doen, zoals je ook traditioneel naar de kerk gaat. Dat is op zichzelf genomen een goede traditie, een goede gewoonte. Maar als je werkelijk door genade een pelgrim bent, dan ga je toch op een andere manier naar Jeruzalem, naar Sion. Op een andere manier naar de kerk, biddend. En dan spoort onze tekst aan om dan eerst maar eens gewoon een rondje om Sion te doen. Nou ja, ik zeg wel gewoon. Nee, maar heel bewust juist. Met een opdracht om haar torens eens te tellen. Nou, stel je dat nou eens voor. Je gaat mee met die pelgrims naar Sion. Misschien bent u daar wel eens letterlijk geweest. In Israël. En dan zie je die prachtige stad oprijzen. Maar toen zag hij er natuurlijk anders uit. En als je dan zou gaan tellen, jongens en meisjes, de torens van de muren en van de paleizen, dan zou je op een totaal komen, en onthoud dat goed, 25 torens zou je dan tellen. En wat was dan de bedoeling van zo'n ronde om Jeruzalem? Dat je onder de indruk zou komen van de schoonheid, de veiligheid en de kracht van de stad Jeruzalem. En dan de ouders, die moesten dan niet hun mond houden, maar die moesten tijdens zo'n rondleiding, zo'n ronde tocht om die stad heen, vertellen over Jeruzalem. Dan vertelden ze dat dit nou de stad Gods is. En dat in die stad zijn paleis is, op de berg van zijn heiligheid. Dat is die berg die afgezonderd is. En die berg die heet Sion. Een overbekende naam voor ons in onze oren, maar de betekenis van die naam is echt nou niet zo mooi, want Sion betekent dorpplaats, onvruchtbare plaats. Nou ja, dan hadden we toch beter wel een andere naam kunnen kiezen. Er zijn wel kerken die heten de Sionkerk. Ik hoop dat ze zich echt ervan bewust zijn wat die naam dan betekent. Want ja, als hier boven onze kerk de naam Sion zou staan en iemand zou onderzoeken, zomaar een buitenstaander, die zou gaan googlen, wat betekent die naam Sion? En die zou er dan achter komen, dor, onvruchtbaar. Nou ja, hadden ze dan niet een betere naam kunnen bedenken? Ja, dan is de naam Ebenezer toch nog wel het beter. Als je dan zegt, ja, de Heere heeft ons tot hiertoe geholpen. Maar God heeft toch die plaats gekozen om daar te wonen. Dat is nou Gods vrije genade. En ik hoop dat dat voor iemand in ons midden evangelie is. Dat hij zegt, ik zit hier ook als zo'n dorre, zo'n onvruchtbare, zo'n dode, zo'n Sioniet. Het zegt me eigenlijk niks. En dat God nou zegt, en daar wil ik nou gaan wonen. Want daarvan zingt de dichter, daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. En die andere heuvel, dat is de berg Moria, waar de tempel op gebouwd is. Op de heuvel Sion werd het koninklijk paleis gebouwd en op de berg Moria de tempel. En wat is nou het geheim van Sion? Nou, dat lezen we in vers 4. Daar staat, God is in het midden van haar. Dat is het geheim. En dat moeten de ouders ook vertellen. En dan vertellen de ouders daarbij dat dikwijls die stad Jeruzalem, die stad Sion, aangevallen werd door koningen. Vers 5 tot en met 9 kunnen we dat lezen. En dan bleek die stad een onneembare vesting te zijn. En niet omdat die muren nou zo sterk waren, of omdat die soldaten zo dapper waren, maar omdat God in het midden van haar is. Gods kracht, Gods heerlijkheid was daar te zien. En zo sloegen de vijanden op de vlucht. Er ging een wonderlijke vrees uit van die stad. Als God zijn kracht en heerlijkheid vertoonde, denk bijvoorbeeld maar aan de geschiedenis uit Jesaja 37, als Sanjerib zijn generaal Rabsakee de opdracht geeft om Jeruzalem te omsingelen in de dagen van Hizkia. En dat Hizkia dan de brieven voor de Heer heeft neergelegd. En dat die nacht één engel slechts nodig is om die duizenden soldaten van Rabsakee te doden. God is in het midden van haar. En wat is er dan zo bijzonder in die stad? Nou, allereerst haar uitwendige schoonheid. Vandaar ook dat er gewezen wordt op de torens, de muren, de gebouwen en dan met name dat ene gebouw, de tempel. Die uitwendige dienst van de Heer, die is van belang. Want die uitwendige dienst van de Heer, dat was een beeld van Gods kerk op aarde. We kunnen dat ook zo prachtig lezen in Psalm 87. Psalm 87 vertelt ons van haar grondslag, haar fundament. Nee, dat betekent niet dat die tempel op zo'n sterk fundament gebouwd is. Ook dat wel natuurlijk, daar hebben de bouwers wel op gelet. Maar vooral dat fundament van Gods welbehagen, Gods verkiezende liefde. Gods verkiezende liefde is als een onwankelbare rots te midden van alle stormen. Dat het welbehagen van de Heere doorgaat, dat is ook voor jullie ouders het enige wat je op kunt richten. Dat je zegt, zal er voor mijn kind nog toekomst zijn? Dat ligt nou vast in dat welbehagen van God. Dat is haar grondslag. En dan haar bewoners. En gaat het dan om alle bewoners daar in Jeruzalem? Dat zijn dan zeker zulke bijzondere mensen? Nee, volstrekt niet. Psalm 87 zegt, die in Sion geboren zijn. Het gaat om de wedergeboorte. Kijk, als er in een kerk geen mensen meer bekeerd worden, gemeente, dan kun je die kerk wel sluiten hier. En dat moet ook jullie gebed zijn. Dat je zegt, Heere, dat er onder ons nog wederom geboren mogen worden. Juist nu je weer een kind en jullie je eerst hebben gekregen. Want dat maakt haar schoonheid uit. Dat er wonderen gebeuren in die stad. Kijk, gemeente. En dat in een stad met zo'n naam. Onvruchtbaar, dor, doods. Dat je ook dat inleeft, ouders. Dat je zegt, ja, nou kan dat beslist niet komen omdat ik nou zo vroom en godsdienstig en zo ernstig en zo biddende en zo geestelijk ben. Wat leven Gods kinderen juist ook dikwijls hun dorheid in, hun geesteloosheid. Dat je zegt, ach Heere, als mijn kind bekeerd zal worden op grond van mijn vruchtbaarheid, dan zal er niks van terechtkomen. Maar de Heer heeft toch Sion verkoren om daar te wonen. Ja, zegt iemand, dat geldt alleen voor het Oude Testament, dominee. Nee, juist niet. Want ook in het Nieuwe Testament valt deze naam Sion. Ik zal je dat citeren uit de Hebreeënbrief. Daar zegt Paulus van de gemeente Gods op aarde, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen in de hemelen opgeschreven. En je hoort wel wat hier bedoeld wordt. Het gaat er niet om dat iemand die wederom geboren is, dat die één keer in zijn leven een keertje naar Jeruzalem moet reizen. Letterlijk. Zoals de moslims één keer in hun leven een keertje, als het goed is, naar Mekka gaan. Nee, gemeente. Het gaat hier niet om het aardse Sion. Het wordt hier geestelijk bedoeld. Hier wordt de levende kerk mee bedoeld. Dat in het Nieuwe Testament dat de naam Sion draagt. Gods kerk op aarde. Gods kerk die ook uit stenen bestaat. Uit levende stenen, zo zegt de apostel Petrus in 1 Petrus 2 vers 5. Levende stenen die gebouwd zijn tot een geestelijk huis. Gelegd op die hoeksteen Christus. Levende stenen, hoe kan dat nou? Dat kan niet, dat kan toch. Dat kan alleen door de wonderlijke macht van God, gemeente. Dat is de schoonheid van Sion. Dat is het werk Gods. Die veiligheid van Sion, die schoonheid van Sion bestaat niet dus door allerlei menselijke activiteiten. Doordat mensen een heel mooi, prachtig kerkgebouw uit de grond laten verrijzen. Of door allerlei veiligheidsmaatregelen die mensen treffen om de gemeente te beschermen op de een of andere manier. Het geheim daarvan is, God is in het midden van haar. Mag dat ook van onze gemeente gezegd worden? Kerkraad, dominee, merk u dat. Want daar verbindt de Heere namelijk een opdracht aan. Onze tweede gedachte. Haar opdracht. Want dan zegt onze tekst ook, dat als ze dan rond Sion gaan en haar omringen, dan moeten ze tellen, zetten en beschouwen. Leest u maar mee in de tekst. Tellen van de torens en zetten uw hart op haar vesting. Wij kennen die uitdruk ook wel. Ergens je hart op zetten. Als je ergens je hart op wil zetten, dan wil je dat graag hebben. Dan verlang je daarnaar. Dan zet je alles in om dat te krijgen. Ergens je hart op zetten. Zet uw hart op haar. Beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen. Dat betekent ergens naar kijken. Onderscheidenlijk, dat betekent met veel nadruk iets bestuderen en dan dat op je in laten werken wat je dan ziet en wat de betekenis daarvan is. Die torens, die vestingen, die paleizen en dat je dat dan zo telt en zo je hart opzet en zo beschouwt, dat je dan elke keer dat woord hoort, God is in het midden van haar. Doe je dat ook? Doe je dat al vanmiddag? Of zit je zomaar je dienst uit? Nee toch? Doe. Tel nou eens. Nee, niet als een klein kind die wel eens in de kerk zit en alle orgelpijpen telt uit verveling. Nee, gemeente, maar de torens, ik zie helemaal geen torens. En haar vestingen, ik zie geen vestingen, ik zie geen paleizen. Je voelt wel dat dieper gaat, dat is geestelijk. Bid dan nu op dit moment, Heere, open mijn ogen daar dan voor. Wat bedoelt die dominee eigenlijk? Nou, dat zal ik je vertellen, dat zegt Gods woord ons. Wij kunnen dat lezen in Jesaja 26, vers 1 en 2. Dat lees ik u voor. En ten dien dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Wij hebben een sterke stad. En God stelt, en nu komt het, dus dan hoort je het ook, heil tot muren en voorschansen. En doet de poorten open dat het rechtvaardig volk daar doorheen gaat, het welk de getrouwigheden bewaart. Dus dat is maar een klein woordje. Die torens, die vestingen, die paleizen, dat is Gods heil. Dat je dat ziet. Dat zijn symbolen. Zag je dat ook in de heilige doop? Zag je dat? Zagen jullie dat het met opzet veel water gebruikte? Want dat is eigenlijk de bedoeling. Dat het goed zichtbaar wordt. En dat je niet blijft steken in het hoeveelheid water dat gebruikt wordt. Maar dat je dat woordje erin ziet. Heil. God heeft heil beschikt. Ik zag het niet, dominee. Dit er dan om, of je ogen, je blinde zielsogen, daarvoor geopend worden. Dat je het heil ziet, dat kleine woordje, dat is zo veelomvattend, gemeente. Dat predikt ons Christus en zijn gerechtigheid. En dat zal een godzalige ouder begeren, omdat een godzalige ouder dat wel gezien heeft. Die hoopt en die bidt. Of zijn kind, zijn kleinkind, dat ook mag zien. Dan gaat zo'n vader met zijn gezin. En af en toe dan stopt hij als hij zo'n rondje doet. Jongens tellen, hè. Niet vergeten, hoor. Hoeveel torens heb je al gezien? 13 pa. Goed zo, goed zo. We gaan verder. Maar, jongens, nou ga ik eventjes stilstaan. Dit is een mooi plekje. Gaat natuurlijk niet om die torens, hè. Gaat natuurlijk niet om die paleizen en die vestingen, maar de betekenis daarvan. Want dan zal ik je zo'n mooie tekst vertellen die daarvan op toepassing is. Luister maar, in het boek Spreuken daar staat: de Heere is een, de naam des Heeren is een sterke toren. En de rechtvaardige zal daarheen vlieden. Goed onthouden, hè, zo'n tekst. Daarom leer je teksten uit je hoofd, kinderen. Dat doen je ouders. Niet om zomaar een hoop teksten automatisch op te kunnen zeggen, maar dat ze later van betekenis worden. Of misschien al eerder. Dat zou mooi zijn. Dus zo'n toren, dat is een beeld van de naam van de Heere, zegt zo'n vader. En als dan de vijand, en de vijand van je ziel, dat is de duivel, achter je aankomt, en je weet niet waar je naartoe moet vluchten, dan roep je de naam des Heeren maar aan. Want die naam des Heeren, kind, is op je voorhoofd betekend en verzegeld. Dan wijs je maar op je voorhoofd en zeg je: ik ben zo bang voor de duivel, ik ben zo bang voor de hel, ik ben zo bang om ook om te komen. Nou, we gaan verder lopen, zegt die vader. Want hij wil ook laten zien dat er troost ligt achter die muur. Hij wil dan op een gegeven moment even stoppen en bij die muren stilstaan. En zeggen: kijk, achter die muren, dan ben je veilig. Ja, die geestelijke muren. Heil. Achter het heil dat in Christus te vinden is, daar ben je veilig achter. Wij staan er nu nog buiten. En gaat hij dat ook zeggen? Dat wij van nature er buiten staan. Een buitenstaander. Dat is de les van iedere pelgrim die optrekt naar Jeruzalem. Van nature sta ik er buiten. Ik moet er binnen zijn. Binnen die muren. Nou, dat is toch makkelijk. Dan ga je gewoon door de poort naar binnen. En dan ben je binnen. Binnen is binnen. Ja, maar een godzalige vader die verstaat wat de diepste betekenis is. Want als ik zou zeggen, het heil is binnen de kerk van Barendrecht of waar dan ook, dan zou je zeggen, dus als ik dan binnen ben en ik zit hier, nou, dan deel ik in dat heil. Nee, zo is het niet. Dat is uitwendig, maar het is ook niet waardeloos. Het is ook niet niks. Het is wel een bijzondere plek. Wat is daar dan bijzonder aan? God is in het midden van haar. En dat heil, dat wordt hier verkondigd. Met de bedoeling dat je daaraan deel zou krijgen. Het gaat erom dat je gaat zien dat Sion, dat is de kerk, dat is het lichaam van Christus. De kerk met een grote K. Ik citeer een stukje uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Uit artikel 28. Daar staat, wij geloven aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, dat buiten haar geen zaligheid is. Dat niemand van wat staat of kwaliteit hij zij zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij allen schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen, daarmede te verenigen. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 28. Dus wat zegt Guido de Brij hier? Buiten haar is geen zaligheid, dat zegt die vader. Die staat nu weer op afstandje en die kijkt en die zegt, jongens, luister goed, denk erom, buiten haar is er geen zaligheid hoor. Je moet echt een levend lidmaat worden van die kerk. En dan zul je zalig worden. En je bent schuldig je daarbij te voegen. Dat is eigenlijk de oproep tot bekering in de heilige doop. Dat is de vermaning tot je kind. Je bent niet vrijblijvend gedoopt. Je kunt niet zeggen, ik blijf op mijn eigen of pa, ik trek me terug en goed en ik zie nog wel wat ik doe. Je hebt met God te maken. Weet je dat? God is geen mens waar je een beetje vrijblijvend mee om kunt gaan. Die je zomaar vrijblijvend een beetje aan zijn plaats kunt laten. God heeft beslag gelegd op je kind. God heeft gezegd van hij behoort mij toe. En dat is je roeping om daarop te wijzen. Dan zou je kind misschien later zeggen, pa, ik wil niet meer hebben dat u het daarover hebt. Ik stop ermee. Dan kun je als vader niet zwijgen. Dan kun je als moeder je mond niet houden. En dan zul je toch zeggen van, ja, maar jongen, dat is je roeping. God roept je daartoe. Ik niet. God. God is in het midden van haar. Dat is een opdracht. En daarom voegt hij de dichter eraan toe, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. En dat is zo mooi, hè, wat hier staat. Want dat is actueel, gemeente. Want de dichter die zegt het zo, dat het in alle tijden voorgelezen kan worden. Toen en nu. Opdat gij, die het op dit moment hoort vanmiddag, het aan het navolgende geslacht vertelt. Elke keer weer opnieuw. Door al de eeuwen heen. Vertel het maar aan je kinderen. Hoe aantrekkelijk die stad is. Ja, zegt een jongere, ik vind dat er aantrekkelijke steden zijn. Lekker naar Amsterdam een dagje. Ja, of naar Parijs, ja. Ja. Dan de hele dag daar rondlopen. Wat kun je dan veel zien? Wat kun je dan ontzettend genieten? Allerlei attracties en uitgaansgelegenheden. Ja, nu in die lockdown, nu is alles op slot. Je kunt niet meer op een terrasje. Ja, ik verveel me eigenlijk wel een beetje. Nu ik niet met mijn vrienden kan stappen naar Rotterdam of Amsterdam. Ja, wat doe ik eigenlijk dan? Ja, dominee, u vraagt het aan mij. ja, dan zit ik een beetje te appen met mijn vrienden en achter de computer. Ja, je moet natuurlijk om 9 uur thuis zijn. En ja, ik zie er toch echt wel naar uit dat die avondklok weer opgeheven wordt en dat we gewoon de stad weer in kunnen. Wat een leegte. Wat een leegte. Echt waar. Voel je? Zou misschien daarom de Heer het zo geleid hebben in het coronavirus in jouw leven, mijn jongen, mijn meisje. Dat je daar eens bij bepaald wordt. Hoe leeg je leven is. Als dat nou de invulling is van je leven. Dan is het toch maar erg oppervlakkig. En dan is het toch maar erg arm. Toch. Kijk, en daarom is het zo belangrijk dat ouders echt de diepe rijkdom zien van die andere stad. Van Sion. Met die eigenaardige naam. Onvruchtbaar, droog, dor. Van zichzelf. Maar toch, God is in het midden van haar. Daar woont Hij. Kijk, en als je hart als opvoeder ook in Amsterdam ligt. Ook bij de stad IJdeleidskermis. Dat je zegt, ik ga lekker mijn hart eens ophalen. Ik ga lekker weer eens winkelen. Heerlijk. Ja, dan ga ik afspraken maken, want dat kan dan, dat daar je hart ligt. En dat je daar van thuis komt, dat je zegt, jongen, nou, daar ben ik toch echt wel even lekker van opgeknapt. En ja, als dat je leven is, dan zal dat ook door je kinderen overgenomen worden. En dat je altijd uit de kerk komt en direct overgaat tot de orde van de dag. Alsof je niks gehoord hebt. Dan herinner ik mijn vader toen de Heer in zijn leven begon te werken. En dat hij dan wel eens uit de kerk kwam en in een stoel ging zitten. En dat hij dan zei, wat zal het toch wat zijn. Om onder zo'n prediking verloren te gaan. We hadden ook 6 kinderen. Maar ik weet het nog als 16-jarige jongen. Dat hij dat zomaar slaakte, een zucht. Dat je echt kon merken aan hem van. Hij was echt gewoon verslagen na de prediking. Dat zal een kind merken hoor. Dat je ook echt laat merken, God is in het midden van haar. God was er. Ja. Zoals die moeder in Werkendam, ik heb het wel eens meer verteld hier in Barendrecht, maar er zijn toch een hoop vreemden in ons midden. Het is altijd een leuk verhaaltje. Het is echt gebeurd. Er was een jongetje die zei, mama, ik heb geen zin om naar de kerk te gaan. Nou goed, zei die moeder. Was een godvrezende moeder. Dan mag jij thuis blijven. Was toen een jongetje van 1 jaar of 10. Je gaat niet naar buiten toe, dan ga je maar spelen. 1 jaar of 9. Toen kwamen ze thuis naar de kerk. Wat jammer dat je er niet was. Hoezo dan, zegt dat jongetje. Nou, de Heer Jezus, die was in de kerk. Het jongetje werd stil. En die moeder die zei dat met zoveel overtuiging en met tranen van blijdschap in haar ogen. Zo goed had ze gekerkt die ochtend. Maar dat jongetje begreep het wel. Hij vertelde het bij de begrafenis van zijn moeder als een herinnering. Toen was hij al een volwassen kerel. Maar het had een diepe indruk achtergelaten op zijn kinderziel. God is in het midden van haar. Kijk, en dat is het doel van de godsdienstige opvoeding. Daartoe roept deze dichter op. En waarom doet hij dat? Omdat de opvoeding de meest invloedrijke factor is als het gaat om de geestelijke ontwikkeling van je kind. Dat zeg ik nog een keer. Omdat de geestelijke opvoeding de meest invloedrijke factor is in de geestelijke ontwikkeling. Zowel in de negatieve zin als in de positieve zin. Want als een vader of een moeder de Heere vreest, dan legt dat toch beslag. In een gezin. In een familie. En als dan zo'n vader sterft, zoals ik hier in Barendrecht ook wel eens meegemaakt heb, de helft van het gezin ging niet meer naar de kerk. Maar allemaal zeiden ze, pa is boven. Dan ging de helft niet meer naar de kerk, hè. Maar op dat moment dacht er zoveel beslag, dat wisten ze. Die heeft een goede reis gemaakt. Zie je wel. Dat heeft zoveel invloed op een mens. Want die hebben toekomst, onze derde gedachte, haar toekomst. Want deze God is onze God. Eeuwiglijk en altoos. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Ja, dat is nou die God die zijn werk openbaart in die stad. De kerk Gods op aarde, die een pilaar der waarheid is. Daarom is het zo van belang om naar de kerk te gaan. En niet over te slaan. Daar gebeurt het. Daar waar God is in het midden. En dan gaat deze dichter twee belangrijke woordjes gebruiken in onze tekst. Namelijk het woordje deze en onze. En met deze, dan zie ik een vader daar dat rondje doen met zijn kinderen. En dan zegt hij, deze God. Hij wijst omhoog, dat is de drie-enige God. Is onze God. Nou ja, dat kun je toch zomaar niet zeggen, zegt iemand in ons midden. Nou, dat is ook zo. Want hij is van nature onze God niet meer, hoor. Hij heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. En toen was hij echt onze God. Maar wij hebben afscheid genomen van deze God. God heeft geen afscheid genomen van u. Maar wij. En we hebben een andere God uitgekozen. Onze afgod. Ons eigen ik. En toch kan het wel gezegd worden. Want hij neemt geen afstand van zijn mens. Dat hij onze God is. Onze schepper. En krachtens het verbond is hij onze God, gemeente. Maar nou moet dat persoonlijk bevindelijk in je leven waar worden. En daarom is deze belijdenis van deze dichter een bevindelijke belijdenis. Dat zegt hij met heel zijn hart. Zo'n godzalige vader die zegt dat tegen zijn kinderen. Deze God, kinderen, dat is nou onze God. Als hij de grote daden vertelt van die God. Die in de loop van de geschiedenis duidelijk hebben plaatsgevonden. Als grote wonderen van God. Deze God is nou onze God, kinderen. Dat is een bevindelijke belijdenis. Wij lezen het in vers 9. Gelijk wij gehoord hebben. Alzo hebben wij gezien. In de stad des Heren der Heerscharen, in de stad onze Gods. Want zij hadden het ook gehoord van hun ouders. Maar er is een moment gekomen in hun leven dat zij het ook werkelijk gezien hebben. Dat het waar is. Nu ziet u mijn oog, zegt Job. Dat u de levende God bent. Want u hebt ingegrepen in mijn leven. Het woord van God deed kracht in mijn leven onder de prediking. Zo onverwacht en ongedacht. Dat ik gegrepen werd. Dat me niet meer loshield. Deze God is onze God. En als hij dan daarop volgt, eeuwiglijk en altoos en ter dood toe zal hij ons geleiden. Dan zegt deze dichter daarmee dat die belijdenis voor hem een gelouterde belijdenis is geworden. Gelouterd. Door de ervaring heen. Ik heb het wel eens tegen een jongen gezegd. die afscheid nam van onze gemeente. En zei, ja, ach dominee, ja, kijk, ik geloof dat allemaal niet. Dat, ja, dat die God dat allemaal geschapen heeft. Dat er gezegd wordt 6 dagen. En ja, en ja, dat engeltjes en duiveltjes zijn. En toen zeg ik tegen hem, dan heb ik een probleem. Oh ja, wat dan? Nou ja, zeg ik tegen hem, dan kan ik al die boeken niet gaan verbranden. En dan moet ik de kerkraad bij elkaar roepen om hier de kerk, de Ebenezerkerk, maar te slopen en te stoppen met preken. En dan moet ik alles verloochenen wat ik van deze God heb gezien. De levende God. Weet je wat hij toen zei tegen me? Nou ja, dominee, kijk, als u daar nou wat aan hebt, dan mag u dat best wel vast blijven houden, hoor. Dat zie ik gewoon als een soort psychologische oppepper. Dat mensen wat aan hun geloof hebben, dat zegt een dokter ook wel eens, hè. Fijn dat u dat hebt, hè, dat u wat aan uw geloof hebt. Maar vervolgens zegt die dokter niet van, hoe kom ik aan dat geloof? Dat zou ik dan ook wel willen bezitten. Zo zien we dat in de maatschappij. Snap u? Maar geliefde gemeente, dat ziet die vader niet. Die met zijn kinderen zegt, jongens, deze God is nou onze God. En dan zal ik je zo wat vertellen. Eeuwig en altoos. En daarin beleidt hij de trouw van die God. Dat die God nou nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. God die heeft geen afscheid genomen van zijn mens. Maar zijn mens heeft afscheid genomen van God. Dat zie je toch, dat God direct na de val Adam roept. Dat is Gods bewogenheid met ons gemeente. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, terwijl hij op de vlucht ging voor God, ging God achter hem aan. Waar zijt gij? Dat geldt u. Dat geldt jou. Weet je dat? Ja, dat stuit af op het ongeloof, dat weet ik ook wel. Soms op dode rechtzinnigheid. Ja, dat geldt toch alleen voor de uitverkorenen, zegt iemand. Nee, niet direct met dogma's dat verlammen. Want dan sta je eigen zaligheid in de weg. God heeft geen afscheid genomen van zijn mens. En als hij dan die band gaat leggen door wedergeboorte, dan is dat een eeuwige band. Dat is nog een sterkere band dan die Adam had in de staat der rechtheid. Want die band die kon nog doorbroken worden. Die is ook doorbroken door zijn diepe val. Maar wanneer door de wedergeboorte die levende band gelegd wordt door deze God. Deze God, dat is de drie-enige God. Dan is dat eeuwig en altoos. En dat ligt nou verklaard in zijn naam. Lees maar in vers 11. Gelijk uw naam is, o God. Alzo is uw roem tot aan het einde der aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. Dan gaat hij die arme zondaar, die totaal vreemd is van gerechtigheid, bekleden met de gerechtigheid van Christus. Zodat die band eeuwig en altoos is. Een gelouterde belijdenis. Dat voelt die vader. Dat gunt die vader zijn kinderen. Is dat bij jullie ook zo? Echt waar. En echt waar, die vader kan ook gezellig zijn. Die kan ook over gewone dingen praten. Die heeft ook belangstelling voor je werk. Serieus waar. Maar de diep onderliggende bedoeling is altijd ook. Ik hoop toch dat hij in de binnenkamer voor God mag schreeuwen. O God, wees mij zondaar genadig. En dat dat niet ophoudt. Eeuwiglijk en altoos. om die genade te mogen krijgen die te vinden is in Christus Jezus. En Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Dat woordje geleiden hier in de grondtekst, dat roept de beeld van een trouwe herder op, die zijn schapen leidt door moeilijke wegen heen, over heuvels heen, langs beekjes en rivieren, en leidt in grazige weiden en hem beschermt. Het beeld van een vader die zijn kind geleidt. En als er dan staat tot de dood toe, dan wil dat zeggen tot in het uiterste. Tot in het uiterste. Wanneer er hele diepe onbegrijpelijke wegen komen in het leven van zo'n iemand, van zo'n Sioniet. Dat zo'n Sioniet die niet snapt. Daar ook niet direct licht over krijgt. En eigenlijk daar constant mee vastloopt. Een raadsel in Gods voorzienigheid. En dat dan die woorden kracht gaan. Want deze God is onze God. En Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Echt waar, ook door die onbegrijpelijke weg, zoals Christen door het dal ging van de schaduwen des doods. En hij voelde zich zo alleen, zo verlaten, ook van God en van mens. En hij zag geen hand voor ogen. En hij hoorde alleen maar nare kreten om zich heen. Hij denkt, ik ga naar de hel. Niet dat dat altijd voorkomt. Maar er zijn momenten in het leven van zo'n Sioniet dat ze er soms diep doorgaan. En dan opeens, dan hoort hij zingen. De Heere is mijn herder. Hij zal niets ontbreken. Hij zal mij geleiden. Door het dal van de schaduw des doods. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Hij ziet niet de zanger. Het is donker, stikdonker, maar hij hoort hem wel. En daar past de Heilige Geest in de dadelijkheid toe. Dat hij niet de enige pelgrim is, niet de enige Sioniet die door zo'n dal heen geleid wordt. En dan ziet hij daar in Gods goede hand, God werkt middelijk. God stuurt dan opeens iemand op je pad die misschien wel hetzelfde meegemaakt heeft. Ook een kind van God. En die dan een uitdeler is. Van, ja, maar dat weet je toch wel. Tel nou zijn torens eens. En zet je hart daar nou eens op. En beschouwt het nou eens onderscheidelijk met het licht van Gods lieve geest. Vraag daar dan maar om. Of de Heere nou zulke wegen houdt. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Eigenlijk over de dood heen. Zo zou je het in het Hebreeuws ook kunnen vertalen, gemeente. Kijk, en dan geeft de Heer een doorkijk. Tot de dood toe. Dan mag je vooruit blikken. En dat geeft een werkzame hoop op die God. Dat je even achter de gordijnen van de dood mag zien. En dat je het mag geloven voor eigen hart en leven. Dat we samen gaan zingen, want deze God is onze God. Ons deel, ons zalig slot. Misschien dat een bekommerde ziel zegt, Heere, mag dat nou zo worden in mijn leven? Zou u dat willen geven? En dat Gods kinderen weer eens opnieuw verblijd mogen worden. Ons deel, ons zalig slot. En een onbekeerde in ons midden jaloers wordt. En zegt, oh, dat is een gelukkig volk. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen. Heere God in de hemel, u bent de levende God. En geef dat wij ook zo u mogen aanwijzen en aanprijzen. En dat u door genade onze God wordt, die zichzelf wegschenkt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heb ook moeder dank dat we deze dag weer in uw huis mogen zijn. Dat wij op Sion mochten zijn. Dat we dat beseffen, dat u geen afscheid neemt van Sion. Ondanks haar dorheid, haar onvruchtbaarheid. Maar zij leren, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten en zegen ons met de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob. En dat in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het derde vers van Psalm 87. Met u de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Dus, hoe zat je?